Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Vandaag beginnen we een nieuw verhaal en wel een vrij kort. De titel Derde verhaal. Voor ik van Irkutsk weer op weg ging, bezocht ik nog eens de biechtvader met wie ik al een paar maal had gesproken en zei, ik sta op het punt naar Jeruzalem te gaan. Daarom kom ik afscheid nemen en u bedanken voor de christelijke liefde die u mij, onwaardige zwerver, hebt bewezen. Hij antwoordde me, God moge je toch zegenen. Maar waarom heb je me eigenlijk niets over jezelf verteld? Wie je bent en waar je vandaan komt en zo? Je hebt me wel over je tochten verteld, maar nu zou ik graag toch iets horen over je ouders en over het leven dat je hebt geleid voor je ging zwerven. O, zei ik, dat wil ik met genoegen doen. Het wordt beslist geen lang verhaal. Ik ben geboren in een dorp binnen het gouvernement Orel. Toen mijn ouders stierven, bleven mijn oudere broer en ik alleen achter. Hij was toen pas 10 jaar oud. Ik 3. Grootvader nam ons bij zich in huis en zorgde voor ons. Hij was een vermogend man en een heel goed mens. Hij dreef een herberg aan de straatweg. En omdat hij bekend was om zijn goedheid, stapten er veel reizigers bij hem af. Wij woonden dus bij hem. Mijn broer was een flinke jongen en zwierf veel in het dorp rond. Maar ik bleef steeds bij grootvader in de buurt. Op zon- en feestdagen gingen we samen met hem naar de kerk. Thuis zat hij vaak de Bijbel te lezen. Dit exemplaar dat ik hier bij me heb. Toen mijn broer wat ouder werd, ging het minder goed met hem. Hij dronk nogal eens. Toen ik zo'n 10 jaar oud was, lag ik een keer met mijn broer op de kachel te slapen. In zijn slaap duwde hij me eraf en ik kneusde mijn linkerarm. Sindsdien kan ik hem niet meer gebruiken. Hij is zo goed als lam. Omdat grootvader inzag dat ik niet geschikt zou zijn voor werk op het land, leerde hij me lezen. Daar we geen ABC-boek hadden, leerde hij me lezen aan de hand van deze Bijbel hier. Hij wees me de letters aan en liet me korte woorden spellen. Ik weet niet meer hoe ik door hem na te zeggen, na verloop van tijd, heb leren lezen. Later, toen grootvaders ogen slecht werden, liet hij me vaak uit de Bijbel voorlezen. Hij luisterde en verbeterde mijn fouten. Geregeld logeerde bij ons een schrijver van de Landdrost, die prachtig kon schrijven. Ik keek altijd toe als hij aan het schrijven was. Zo mooi vond ik het. Toen begon ik, bij hem afkijkend, zelf een paar woorden te schrijven. De schrijver hielp me. Hij gaf me papier en inkt en sneed de pennen voor me. Zo heb ik dus ook leren schrijven. Zo heb ik dus ook leren schrijven. Grootvader was er blij om en drukte hem op het hart: God heeft je nu lezen en schrijven laten leren. Daarmee zul je later je brood kunnen verdienen. Dank God ervoor en blijf vlijtig bidden. We gingen namelijk naar elke dienst in de kerk en thuis baden we ook veel. Als grootvader en grootmoeder devoot bogen of knielden, moest ik zeggen: God, ontferm u over mij. Toen grootmoeder stierf, was ik 17. Grootvader zei: nu hebben we geen vrouw meer in huis. Zonder huishoudster zal het niet gaan. Omdat je oudere broer het slechte pad op is gegaan, zal ik dus maar een vrouw voor jou zoeken. Ik maakte wel bezwaar en wees op mijn gebrekkige arm, maar grootvader bleef erbij. Zo trouwde ik dan. Ze hadden voor mij een welopgevoed, goed meisje uitgekozen van 20 jaar. Een jaar ging voorbij. Toen werd grootvader doodziek. Hij riep me bij zich, nam afscheid van me en zei: mijn huis is voor jou, net als de hele erfenis. Leef zoals je geweten je voorschrijft. Bedrieg niemand en blijf bidden, want alles komt van God. Stel je vertrouwen op niemand anders dan op God. Bezoek de kerk, lees de Bijbel en denk in je gebeden ook nog eens aan mij en mijn oudje. Hier heb je 1000 roebel in baar geld. Ga er verstandig mee om. Geef het niet nutteloos uit, maar wees ook niet gierig. Heb altijd wat over voor de armen en voor Gods kerk. Toen stierf hij en ik begroef hem. Mijn broer was jaloers omdat ik alles had gekregen, het huis en de erfenis. Hij was heel kwaad en de boze vijand hitste hem zo op dat hij zelfs op de gedachte kwam me te vermoorden. Ten slotte deed hij het volgende. Op een nacht, toen we in bed lagen te slapen en er verder niemand in de herberg was, brak hij de kamer open waarin ik het geld bewaarde, haalde het uit de kast en stak toen die kamer in brand. We bemerkten pas wat er aan de hand was toen het huis en het hele bedrijf al in lichtere laaien stonden. We konden met moeite uit het raam springen en niets anders redden dan wat we aan het lijf hadden. De Bijbel had aan het hoofdeinde van ons bed gelegen. We hadden hem nog net kunnen grijpen. Terwijl we toekeken hoe ons huis in vlammen opging, zeiden we tegen elkaar: God zij dank, hebben we toch die Bijbel nog gered. Nu hebben we tenminste iets wat ons bij alle verlies kan troosten. Haven en goed waren dus verbrand, maar mijn broer was spoorloos verdwenen. Pas later hoorde ik dat hij er zich met een dronken kop op had beroemd dat geld gestolen en de herberg in brand gestoken te hebben. Daar stonden we dan, naakt en straatarm. Voor een beetje geld dat we konden lenen, bouwden we een hutje. We leefden erin als arme dagloners. Mijn vrouw was erg goed in handwerken. Ze kon spinnen, naaien, borduren. Ze nam werk van anderen aan, ploeterde dag en nacht en zorgde voor mijn onderhoud, want met die verminkte hand van me kon ik niet eens schoenen vlechten van bast. Terwijl zij spon en weefde, zat ik naast haar en las ik voor uit de Bijbel. Ze luisterde en vaak barstte ze in tranen uit. Als ik dan vroeg Waarom schreien? God heeft ons toch het leven gered? Antwoordde ze. Het ontroert me zo wat er in de Bijbel wordt gezegd. Het is zo prachtig. We hielden ons trouw aan wat grootvader ons had voorgehouden. We vasten vaak en zeiden elke morgen de Akathistos ter ere van de Moeder Gods. Tegen de avond maakten we wel 1000 diepe buigingen om de bekoringen te weren. 2 jaar lang hebben we zo een vreedzaam leven geleid. 1 ding was eigenlijk wonderlijk. Ofschoon we van het innerlijk gebed dat in het hart wordt verricht niet het geringste idee hadden en er ook nooit van hadden gehoord, maar simpelweg met de mond baden en, tamelijk onnozel, onze devote buigingen maakten. Het lijkt een beetje op kopje duikelen. Hielden we toch veel van dat bidden. Zo'n langdurig, uiterlijk en min of meer onbegrepen bidden viel ons niet moeilijk. We deden het zelfs graag. Een geestelijke leraar heeft me eens gezegd dat er in de mens een verborgen bidden aanwezig is, waarvan hij zelf geen vermoeden heeft. De man kan best gelijk hebben gehad. Dat gebed wordt door de ziel onbewust verricht en het zorgt ervoor dat iedereen zo goed bidt als hij maar kan. 2 jaar hadden samengeleefd, werd mijn vrouw plotseling ziek. Ze had hoge koorts en stierf 8 dagen later, na de heilige teerspijze te hebben ontvangen. Nu was ik moederziel alleen. Omdat ik niet kon werken, zou ik als bedelaar langs de hutten moeten gaan. Maar ik vond het erg pijnlijk om aalmoezen te moeten vragen. Bovendien had ik zo'n heimwee naar mijn vrouw, dat ik niet wist waar ik het moest zoeken. Als ik ons hutje binnenging en daar haar kleren zag hangen, of zelfs maar de kookpot die ze had gebruikt, dan barstte ik soms in huilen uit en liet ik me door verdriet overmand op bed neervallen. Zolang als ik in dat huis bleef, zou ik mijn heimwee nooit te boven komen. Ik verkocht daarom de hut voor 20 roebel en alles wat mijn vrouw en ik aan kleren hadden bezeten, gaf ik weg aan de armen. Omdat ik invalide was, kreeg ik een voor onbepaalde tijd geldige pas, met ontheffing van dienstplicht. Zonder dralen pakte ik mijn dierbare Bijbel en trok de wijde wereld in. Pas toen ik onderweg was, dacht ik, waar zal ik eigenlijk naartoe gaan? Laat ik eerst maar een pelgrimstocht naar Kiev maken, om daar devoot de relieken van Gods heilige te vereren en hun om hulp te vragen in mijn ongeluk. Nauwelijks had ik daartoe besloten of het werd me lichter te moede. Ik trok zelfs blijgestemd naar Kiev. Sinds die tijd, het is al 13 jaar geleden, trek ik ononderbroken als pelgrim van de ene plaats naar de andere. Ik heb zo al heel wat kerken en kloosters bezocht, maar tegenwoordig trek ik meestal gewoon door de steppen en het open veld. Ik weet niet of God me zo genadig zal zijn dat ik eens het heilige Jeruzalem kan bezoeken. Als het Gods wil is, zou het wel zo mooi uitkomen als mijn zondige gebeente daar blijvend zou mogen rusten. Hoe oud ben je dan? 33 jaar. Wel, beste vriend, dan heb je precies de leeftijd van Christus. Dat is het einde van het derde verhaal. En het vierde verhaal begint met een psalm, met psalm 73. Dicht bij u te zijn, dat is mij het liefst. Bij u, Heer God, zoek ik mijn toevlucht. En we zullen zien volgende week hoe dat begint en afloopt.